530, het eerste, het derde en het zevende couplet. 1, 3 en 7. En 5. Wij vervolgen met lied 590, Halleluja looft de Heere, en dat is op de wijs van Psalm 150. 590. En we zingen hem twee keer.
Thank you.
Wij willen afsluiten de voorzang met het lied 595a. Dan zingen we beide versen. Op u mijn heiland blijf ik hopen. 595a. Zusters, jongelui in ons midden en gasten, allen hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder broeder van Twillet, bij het openen van Gods woorden, bij het leiden van deze dienst. Louis, wil je danken voor de samenzang. Volgende week zondag hoopt broeder Dirk-Jan Jansen voor te gaan. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. 25 december, eerste kerstdag, hoopt broeder Goldberg voor te gaan. Deze dienst begint als gewoonlijk ook gewoon om 5:00 avonds. Donderdagavond 4 januari hopen wij te gaan beginnen met een nieuwe Bijbelstudie waar het boek Openbaring behandeld gaat worden. Als u hieraan deel wilt nemen, kunt u zich opgeven. Op de boekentafel ligt een formulier waar u de gegevens in kunt vullen of u doet dat via de mail. De studies worden gegeven door dominee Henk Schouten. Oudejaarsavond hopen wij weer een gezellige avond te houden voor alleenstaanden. Ook hiervoor ligt een aanmeldformulier op de boekentafel. Voorbeden willen we uiteraard doen voor het Israël. Zowel voor het volk als voor het land. Bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven na de dienst in kunt doen en uiteraard wordt deze collecte ook van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor John en Sarah van Vlijmen. Ik heb ze gezien, maar ik heb ze de hand gegeven. Als groet van de gemeente. Geniet ervan. We wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande uit de bundel lied 538, de beide coupletten. En dan zegt u misschien voor de oplettende aanwezigen, dit is de lofzang van Simeon en dat was na de geboorte van de Heer Jezus. Maar er staat in dat couplet van zo laat gij Heer uw knecht, hem thans u aangezegd, thans heen gaan in vrede. Simeon heeft de Heer Jezus gezien en mijn oproep is vanaf deze plaats ook, kunt u sterven zoals Simeon, dat u de Heer Jezus al hebt toegeëigend in uw hart. Dat is de gedachte die erachter zit bij het lied, bij het zingen van dit lied voor vanavond. 538 beide coupletten. En na foto mijn groet, en ik hoop dat broeder van Twillet dat nog een keer wil aanhalen, is het lied 154, ook de beide coupletten. Maar nu eerst 538.
Goedemiddag. We nemen een ogenblik van stil gebed om onszelf persoonlijk bij de Heer te komen. Onze hulp en onze verwachting voor dit samen zijn is van God onze Vader, die ons lief heeft. En van Jezus, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, geboren uit de maagd Maria, om als het Lam van God onze schuld en onze zonde te dragen. En van de Heilige Geest, die ons ook vanavond weer leidde in de waarheid van Gods woord. Amen. We gaan zingen lied 154. Stille stilte over alle landen in deze nacht. Mag u voorgaan in gebed. Liefdevolle God en Vader, in deze tijd denken we er zo heel bijzonder aan dat het in de wereld zo nacht kan zijn, zo donker kan zijn. En dat een volk dat in donkerheid wandelt een licht ziet. En dat bent u, Heer Jezus, het licht van de wereld. Het licht dat gekomen is om te schijnen in onze harten, om ons het evangelie te verkondigen, om het duidelijk te maken voor ons, dat één voor alle gestorven is. Dat onze schuld voorbij is. Dat de zonde is verzoend. Dat God een werk heeft gedaan wat zo bijzonder is dat niemand kon begrijpen en niemand kon bedenken. Dat we door genade een kind van God zijn, dat we rein zijn, dat we heiligen zijn. Dat we gewassen zijn door het bloed van het Lam voor iedereen die gelooft. Heer, wat is het heerlijk als we tot dat geloof in u gekomen zijn, want dan hoeven we niet meer naar onszelf te kijken vanavond. Maar dan mogen we kijken naar u, dat reine, het heilige Lam, dat zichzelf heeft opgeofferd voor onze schuld en zonde. Heer, en we leven in een tijd waarin Israël in oorlog is. O, dat volk dat u zo op het oog gehad heeft, waar tegen u gezegd had toen u naar het kruis ging. O, dat jullie wisten wat tot jullie vrede zou dienen. En ze weten het nog niet, Vader. Wat een verlangen moet er bij u zijn, Heer Jezus, om dat volk te mogen vergeven. Om dat volk te laten zien wat u voor hen hebt gedaan. Dat volk te laten zeggen, om onze overtreding werd hij doorboord. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is het voor ons genezing geworden. Wij dwaalden allemaal. We hadden geen herder. Als u dan zult komen, Heer Jezus, bij uw volk. Dat volk dat zo in nood is, we zien letterlijk de profetie in vervulling gaan. U heeft het volk verstrooid over alle landen, maar u zult het weer terugbrengen als ze tot u roepen, als ze gaan zeggen dat ze u nodig hebben, als ze niet buiten u kunnen. En zo zal het gebeuren, Heer. We zien dat een profetie dat ze door alle volken gehaat zullen worden. Wat is dat toch vreemd, Heer, dat er één zo'n volk uit de hele wereld zo wordt gehaat, omdat ze recht wil hebben. Dat ze wil hebben dat dat vreselijke wat er gebeurd is, dat dat gestraft wordt. Dat Hamas wordt uitgeroeid, Heer. We bidden voor datgene die verliezen hebben geleden daarin, waarvan de kinderen zijn overleden, of ze nou gekidnapt zijn, of dat ze nou in de oorlog zijn omgekomen. We bidden ook voor het Palestijnse volk, voor moeders die hun zonen, hun kinderen zijn kwijtgeraakt, hun huis, hun verblijf. Wat het zoveel haat die we zien, Heer, daar ook onder de Arabische wereld naar uw volk toe. En we gaan naar kerst toe. En dan laat u de engel zeggen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. O, wat zou het geweldig zijn als het volk Israël, maar ook het Palestijnse volk, u zou leren kennen, Heer Jezus. Wilt u een einde maken aan die haat en aan die oorlog? En we weten dat u dat zult doen, want u bent de vredevorst. Vrede op de troon van David. Heer, wat kunnen we naar zo'n tijd verlangen? We bidden voor deze avond, zoals we hier bij elkaar gekomen zijn. Wilt u ons hart bereiken? Wilt u ons troosten, ons bemoedigen in de tijd waarin we leven, waarin we zoveel omringd worden met zoveel zekerheid, onzekerheid, waarin zoveel mogelijkheden zijn om ons zorgen te maken. Als we niet zeker wisten, Vader, dat ons leven in uw hand is. Als we niet zeker wisten, hij zorgt voor u. Dan zouden we inderdaad bang worden. Maar we danken u voor die zekerheid. Zeg ons alle persoonlijk hier. Iedereen die hier zit, kom tot uw doel deze avond. Om Jezus wil en tot eer van uw naam. Amen. Gaan we met elkaar zingen, lied 769, vers 1 tot en met 3. Vol verwachting blijf ik uitzien. En dat is ook het thema van deze middag. Want het is Advent. En Advent betekent komst. Dus dan gaan we uitkijken naar een komst. Nou, de komst van de Heer Jezus in de kribbe. Ja, daar hoeven we niet meer naar uit te kijken, toch? Die is al gebeurd. Dus het zou heel vreemd zijn als we gingen uitkijken naar een komst van de Heer Jezus in de kribbe, terwijl die komst er al geweest is. Dus we gaan vanavond met elkaar kijken naar een andere komst van de Heer Jezus. En volgende week gaan we terugdenken aan zijn eerste komst. Maar nu is het Advent, dat betekent Adventus. En dat betekent gewoon komst. Dus daar gaan we naar uitkijken. 769. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Welk het uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen. Ja, Heer Jezus, kom.
Oh,
We gaan vanavond kijken naar een gemeente die niet alleen wist dat Jezus zou terugkomen op de wolken, die het niet alleen had geleerd van de apostel Paulus, maar die ook een verlangen had naar die komst. Kijk, we kunnen het allemaal weten, we kunnen het tegen mensen vertellen, maar als we heel eerlijk zijn, dan is dat verlangen niet altijd zo pregnant bij ons aanwezig. En deze gemeente had dat verlangen naar de Heer Jezus, omdat ze in een tijd leefde, in een omgeving leefde, waarin ze heel veel haat en vervolging ondervonden. En dat kun je ook wel een beetje begrijpen, hè? Als er heel veel vervolging om je heen is, als je jezelf niet kunt zijn, als je leven wordt bepaald, moet worden door een ander, dan zou het fijn zijn als je weet dat je leven door God wordt bepaald. Begrijp je? Dan kun je dingen gaan overgeven. Dan weet je wat er ook gebeurt, God leidt mijn leven. We gaan dus het eerste hoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief lezen. Want dat is ook de brief waarin Paulus die hele bijzondere geschreven heeft, heel bijzonder over de opname van de gemeente. Iets voor ons, voor de gemeente van Jezus Christus. En we zullen eens kijken en zien hoe de mensen daar dat hebben ervaren, die komst van de Heer Jezus, die verwachting, die hoop, die hen door alles heen heen hielp. In alle omstandigheden, wat er ook verkeerde, hadden ze toch hoop. Sela zingt het wel in de lied, hè? Er is een toekomst vol van hoop. Die heeft u zelf aan ons beloofd. Nou, over die toekomst gaan we het hebben. Als je geen hoop meer hebt, dan wordt je leven, ontzettend verdrietig. Er zijn veel mensen die vandaag in deze tijd juist eenzaam zijn omdat ze alleen zijn, te maken hebben met de donkere dagen en eigenlijk in wanhoop leven. En wat is het fijn als je geloof hebt dat zo sterk is, omdat het zich richt op Jezus. En we gaan naar zulke mensen kijken vanmiddag om ons door hen te laten bemoedigen. 1 Thessalonicenzen 1. Lees het maar rustig mee. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Mooi, hè, die zin. En nog eens. Als je postbode was en je moest brieven aan die gemeente afleveren, dan moest je bij God de Vader zijn. Als je die gemeente wilde uitschelden en de christenen wilde haten, moest je bij Jezus Christus zijn. Zo'n sterke wetenschap. Paulus, jullie zijn in God de Vader en in Jezus Christus. Dat maakt zo'n gemeente bijzonder. En de Korinthebrief schrijft Paulus het ook in de gemeente van God die in de Korinthe is. Het was een hele bijzondere aanhef van de apostel Paulus. Elke keer weer te benadrukken, jullie zijn in God de Vader en in Jezus Christus. En Paulus wist dat zo goed, want toen hij Jezus Christus vervolgde, toen hij vol haat was en brieste tegen Jezus, tegen de gemeente, toen zei de Heer Jezus, waarom vervolg je mij? Die mensen waren dus, waar waren ze dan? Als je beseft dat je hele leven geborgen is in God. Lieve broeders en zusters, wat kan je overkomen? Je kan sterven, maar de dood kan je niet scheiden van de liefde van God. Niet scheiden van de genade van God. Niet scheiden van God. Niets, niemand. Dus, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus, vandaar dat je dit ook krijgt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ze zijn dus in God de Vader. En hun leven speelt zich af in Christus. En wat krijgen ze dan? Wat ontvangen ze dan? De genade en de vrede van God. Dat betekent dat ze lichamelijk aanwezig waren in een wereld die hen haatte, maar dat er binnenin hen de vrede van God aanwezig was. Die alle verstand te boven gaat. En de genade van God. Bijbel leert zo duidelijk dat hoe meer wij vervolgd worden, hoe meer we genade wij van God ontvangen. En dan wijst Paulus in de, of Petrus in zijn brief, die zegt, moet je kijken naar de Heer Jezus. Want dit is genade bij God, als jij goed doet en mensen reageren daar verkeerd op. Als je ten onrechte leidt, dat deed deze mensen. Dan is dat genade bij God, want dat heeft Jezus ook gedaan. Ja? Hij was niet schuldig. De rechtvaardige leed voor de onrechtvaardige om ons tot God te brengen. En in deze gemeente zie je dat er lijden komt en dat God hen heeft uitgekozen om dat lijden te dragen in hun tijd. Maar dat de roep over die gemeente door heel Klein-Azië is heen gegaan. Lees er verder. Wij danken God altijd, vers 2, voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden en zonder ophouden denken aan 1, het werk van uw geloof. 2, de inspanning van uw liefde. En de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Nogmaals, het werk van uw geloof. Omdat ze in Christus geloofden, gingen ze het evangelie verkondigen. Uit het geloof kwam werk voort. Ze hadden geen discussie of de Heer Jezus nou wel de Zoon van God is, of er nou wel een toekomst zou zijn, over de grote verdrukking, over dit of dat, weet ik wat allemaal. Maar hun geloof werkte wat uit. Ze wisten dat Jezus kwam, dus ze moesten mensen redden, ze moesten het aan anderen vertellen. Ze hadden geloofswerkzaamheden. En de inspanning van uw liefde. Nou, we zullen laten merken dat ze ook volharding nodig hadden. Maar die inspanning van uw liefde die spande zich in. Mag ik met een ander woord zeggen? Paulus gebruikt dat dan in de tweede Korinthebrief. De liefde van Christus dringt mij. Omdat ik tot ontdekking ben gekomen dat 1 voor allen gestorven is. De liefde van Christus dringt mij om te vertellen dat hij voor jouw zonden is gestorven. Dus ook inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Dat is de christelijke hoop. Dat is niet de hoop van het Oude Testament. Want de Heer Jezus was een verborgenheid. Het is ook niet de hoop van Israël. De hoop van Israël is dat Jezus terugkomt als de koning in Israël, dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat hij komt om Israël te bevrijden. Dat zijn ook de beloften van het Oude Testament. Maar zoals een rabbi eens tegen mij zei, als de Messias komt, dan wil ik toch wel weten of hij hier al eerder geweest is. Ik zeg, dat is niet zo moeilijk, want je hoeft alleen maar naar zijn handen te kijken. En naar zijn voeten. Toch? Dus die hoop op de Heer Jezus Christus. De hoop van de gemeente, de hoop van christenen, die hadden zij. En die hadden zij, daar hadden ze volharding in, zij volharden in die hoop. Ze volharden, maar Jezus komt. Hij komt ons halen, hij komt ons het vaderhuis in brengen. Ja, dat was niet iets vanzelfsprekend, dat, daarin moesten zij volharden, mee bezig zijn, ja, elke keer weer aan denken. En het tweede, dat is ook zo mooi, voor het aangezicht van God, van onze God en Vader. Ze wisten voor wie ze leefden. Ze wisten dat God hen zag. Ze wisten dat God wist wat ze meemaakten. Vers 4. Wij weten immers, het was geen, misschien wel, misschien niet. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Ja, wij weten dat u bent uitverkoren, want de woorden die wij spraken zijn tot u gekomen. Weet u, moeten we even naar het tweede hoofdstuk bladeren. Tweede hoofdstuk van de eerste Thessalonicense brief. Even zien waar dat staat. Ik dacht dat het 2 was. Oh ja, tweede hoofdstuk vers 13. Daar zegt Paulus in zijnzelfde brief, daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dus wat we hier zien, wat de Bijbel ons ook altijd weer leert, dat als wij meer van God willen ontdekken, als wij dichter bij de Heer willen komen, als we hem echt willen ervaren in ons leven, als we zijn werk in ons leven willen ervaren, als we hem beter willen leren kennen, hè, waar Paulus zo vaak over schrijft, dan zegt Paulus hier, ik dank God, want toen ik tot jullie praat, hebben ze nooit gezegd, dit zijn de woorden van Paulus. Paulus heeft het wel goed of Paulus heeft het niet goed. Ja, Paulus dacht er toen zo over en wij denken daar niet zo over. Nee, jullie zeiden, het waren niet de woorden van Paulus. Het waren Gods woorden. Dus ik wil dat gewoon heel eenvoudig tegen jullie allemaal zeggen. Als je op je knieën gaat, je leest de Bijbel, dan moet je eerst bedenken dat God met zijn woord tot je komt. En vervolgens moet je die woorden gaan aannemen, zegt Paulus. Jullie hebben het ook aangenomen als woorden van God. Dus als God in zijn woord zegt, er komt een dag dat ik kom oordelen, de levenden en de doden, dan komt die dag er, omdat het woorden van God zijn. Dan kun je daar niet over discussiëren. En vervolgens zegt hij, en jullie hebben daarin geloofd. En door het geloof is datgene wat in het woord van God staat, werkzaam geworden in jullie leven. Het is een levend woord geworden in je hart. Kent u dat? Dat je echt zo je Bijbel leest, dat je zegt van ja, God spreekt tot mij. En het wordt levend, het is krachtig, het scheidt uiteen, dat woord van God. En ik geloof het, Heer. Dat maakt je leven anders. Elke dag kan God tot je spreken. Dan moet je wel het woord lezen. We leven in een hele drukke, lawaaiige, rumoerige tijd. Maar zelfs iemand als bijvoorbeeld Isaac in het Oude Testament, als Rebekka wordt door de knecht van Abraham, wordt Rebekka bij Isaac gebracht, dan was Isaac het veld ingegaan om te bidden of om te peinzen. Nou, wat had hij nou voor lawaai om zich heen? Dat waren een paar schapen, toch? Wij hebben veel meer lawaai om ons heen. Maar er staat een woord daar in het Hebreeuws, wat eigenlijk zoiets betekent, hij was bezig om zijn gedachten naar God toe te richten. Heer, hier ben ik. Met mijn hele hart, met mijn hele wezen. Ik heb u nodig dat u mijn hart vult. Dat u dicht bij me komt, dat is advent, hè. Verwacht, Heer, ik geloof wat u zegt. En dat geloof gaat ook werken, zegt Paulus hier. Heeft in jullie gewerkt. Met volk, met kracht en met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. Dus niet maar, er was geen enkele twijfel. Hè? Als er staat volle zekerheid, hè? Dat betekent niet, er was een klein beetje geen zekerheid. Er was volle zekerheid dat het woord van God waar was. En het werkte in hen, en het leefde in hen. We hebben te maken met zo'n gemeente van de Heer Jezus. Vers 6. Ook, komt er nog bij, bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukkingen. Zie je? Ze hebben het woord van God aangenomen onder heel veel verdrukkingen. met blijdschap van de Heilige Geest. Het voorrecht, maar laat ik dat maar gelijk bij zeggen, van een kind van God ten opzichte van de Heilige Geest betreft niet allemaal tekenen en wonderen. Maar wat de Heilige Geest doet in het hart, in de levens van gelovige kinderen van God, als zij geloven, zoals deze mensen hier geloofden. Dan zegt Paulus, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten of drinken, maar uit gerechtigheid, uit een vrede en uit een blijdschap door de Heilige Geest. Dat is een blijdschap die zo bijzonder is, die je zo van binnen zo blij maakt. Zodat je zegt, ja, wat kan met mij nou gebeuren als God voor mij is? En ik zou weer willen vragen, ken je echt die blijdschap van boven? De vrede van boven, die je verstand erboven gaat, dus kun je ook niet beredeneren. Die blijdschap, die maakt je gelukkig. En dan kan het om je heen heel moeilijk zijn, maar van binnen, daar is Jezus. En dat maakt je blij. En dat geeft je zekerheid, want niets en niemand nogmaals kan je van hem scheiden. Dus met kracht en met de blijdschap van de Heilige Geest. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukkingen. Ze hebben het gewoon aangenomen. Heer, hè, zoals Maria, hè, dat is een heel mooi voorbeeld, hè, dat denken we aan. Mij geschiedde naar u. Uw woord. Maria die zei, ja, hoe kan dat nou gebeuren? Ik heb geen man, hoe kan ik zwanger raken? Maar ja, u zegt het, is mij geschieden naar uw woord, en ze werd zwanger. Ze ging de Zoon van God ervaren in haar buik. Omdat ze geloofde. Omdat ze tegen God zei, mij geschieden naar uw woord. Heb je dat wel eens tegen God gezegd? Ik geloof wel wat in de Bijbel staat, van kaf tot kaf, maar mij geschieden naar uw woord. En hoe kwam dat? Hoe kon dat geschieden bij Maria, naar het woord dat God het had gezegd? Als Maria naar zichzelf had gekeken, of als naar Jozef had gekeken, kon dat natuurlijk helemaal niet. Dit was de grootste onmogelijkheid. Maar de engel had tegen haar, als ze naar zichzelf had gekeken, wie ze was. Hè? Maria, net als, ja, Maria was toch een beetje, haar naam betekent eigenlijk rebels. Een beetje bitter. Maar die engel had tegen haar gezegd, je bent gezegend, Maria, want God wil zijn genade over jou uitstorten. Begenadigd onder alle vrouwen. En u hier die hier vanavond zit, of u nou een man bent of een vrouw, je bent begenadigd. Want toen Jezus kwam hier op aarde, dan is de genade en waarheid met hem in deze wereld gekomen. God ziet ons niet meer naar onze zonde aan. Omdat God wil dat wij leven uit genade. En genade betekent dat we alles van God ontvangen en dat we hem zelf niks kunnen geven. En dat hij ons alles geeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. En vers 8. Vers 7. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en in Achaïe. Maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof. Ze hebben gesproken dat jullie geloof hadden. En wat was dat voor een geloof? Was dat een geloof van, we kijken hier naar de wereld. We kijken naar wat om ons heen gebeurt. We kijken naar de laatste verkiezingen. We kijken naar de toekomst. Wat kan er wel niet allemaal gebeuren in deze wereld? Nou, er gaat van alles gebeuren in deze wereld. Maar ze hadden geen geloof in deze wereld. En geen geloof in de politiek. Ze hadden geloof dat zich op God richtte. En ze zeiden, als deze wereld verzinkt in de nacht, dan zal ik opzien naar boven, omdat ik Jezus verwacht. Voel je? Dat. Kijk maar. In alle plaatsen heeft uw geloof in God of dat zich op God richt verspreid, zodat het niet nodig is daarvan iets te zeggen. Deze mensen waren in verdrukking, ze werden mishandeld, ze moesten broeders en zusters naar het graf brengen. Maar ze hadden een God, een levende God, die direct in hun aanwezig was. Als Paulus een brief moet schrijven, moet hij schrijven naar de gemeente die in Christus, in de Heer Jezus en in de Vader is, in de Zoon en de Vader. En de mensen om zich heen die zagen het, wat is dat dan? Ja, wij hebben leven, jongens. Wij hebben leven. Wij hebben God, wij hebben geen veroordeling meer. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je dus in Christus Jezus bent en je bent in God, de Vader. Wie zal ons veroordelen? Wie? Ik kan niet bedenken, degene die in staat is om, als jij in Christus Jezus bent, om te veroordelen, want dan zou die Christus Jezus moeten veroordelen. Zelfs de Satan kan dat niet. Wie zou ons scheiden van de liefde van God? Ja? Vers 9, want zij vertellen zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dat heb je de verwachting, dat is Advent. Advent betekent komst. En deze gemeente verwachtte elk moment dat uit de hemelen de Zoon van God zou komen. En waar zou die voor komen? Namelijk Jezus, die ons redt van, verlost of redt van de komende toorn. Al die Joden, al die Israëlieten wisten dat er een tijd zou komen die de Bijbel in het Oude Testament de dag des Heren noemt. En die verschrikkelijke komst die zou komen over deze hele wereld, over deze hele wereld. Hij zal komen over alles, zegt de Heer Jezus, die op het ganse oppervlak van deze aarde gezeten zijn. En nou komt hier Paulus en hij zegt, jullie geloven dat God jullie van die toorn van God, die zich zal openbaren over iedereen die de waarheid in zijn ongerechtigheid eronder houdt, heeft verlost. Wanneer? Toen die toorn over Golgotha werd uitgestort. En de Zoon van God, die zonder zonde was, zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe kon God hem verlaten? Als we weten dat het alleen zonde is dat tussen ons en God scheiding brengt. Dat kon God, dat moest God, omdat mijn zonde in hem waren. Dus leert de Bijbel, 2 Korinthe, hoofdstuk 5, hij is gestorven, dus zijn zij allemaal gestorven. Hebben ze allemaal in hem dat oordeel ondergaan. Dat was het. En dat Paulus dat vasthield, he, daarin geloofde, en dat aan hen hebt verteld, dat geweldige, dat Jezus Christus alles voor hen had volbracht, toen hij zei, het is volbracht, toen was er een gereinigd volk. Toen hij zei, het is volbracht, toen scheurde het voorhang van de tempel, toen konden de mensen weer bij God komen. Dat is veel meer als dat hij alleen maar voor mijn zonde gestorven is. Want het betekent dat ik mag leven uit geloof in de nabijheid van God. Genade zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus Paulus spreekt hier, als hij de Thessalonicense aanspreekt, spreekt hij een gemeente aan van hele bijzondere mensen. Omdat de mensen totaal anders zijn dan deze wereld, want ze hebben vergeving van zonde ontvangen. Ze zijn gereinigd, ze zijn geheiligd. Ze bevinden zich in Christus Jezus. Dat hele bijzondere. En juist in deze brief beschrijft Paulus daar veel meer over. Want hij zegt, weet je, dit was eigenlijk geheim gehouden door God. eeuwenlang verborgen in God de Schepper. Dat Jezus Christus zou komen doen. Dat het niet alleen zo was dat hij zou komen voor Israël om koning te zijn. Maar dat hij ook zou komen voor een heel volk uit de heidenen. En dan zou hij voorkomen om hun zonden te vergeven. En hij zou voor hen komen en om hen later in het vaderhuis te brengen. Jullie hart worden niet ontroerd, je hoeft niet bang te zijn. Want voordat de toorn van God zich over deze wereld gaat ontladen, zijn jullie bij mij. Die verwachting, die hadden deze mensen. Die hadden zij. Het was een geheimenis dat eeuwen en geslachten was verborgen gebleven. En Paulus schrijft in deze brief, waarom zo in deze brief? In hoofdstuk 4 legt hij het uit wat er gaat gebeuren. En we gaan dat zo even lezen. In hoofdstuk 5 zegt hij dat Jezus ook komt voor Israël en naar deze wereld toe. Maar dan zegt hij erbij, daar hoef ik jullie niks over te vertellen, want dat is bij jullie bekend. Maar in hoofdstuk 4 zegt hij, ik ga jullie iets vertellen wat niet bekend was. Eeuwen en geslachten was dat een geheimenis, geheim bij God de Vader. Zoals het nu geopenbaard werd aan de heilige van God. Aan degene aan wie hij deze brief schrijft. Hoofdstuk 4, we lezen het even. Vers 14. Want als wij geloven, daar heb je het weer, hè? We hebben het over geloof. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, het is jammer dat Israël dat niet gelooft, hè? Voel je dat hoeveel daarvan afhangt, van je geloof? Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Even opletten dat er dus mensen zijn, een groep mensen die, zoals deze in Thessalonica, die in Christus Jezus zijn en in God de Vader en in Christus Jezus leefden en in God de Vader leefden en in Christus Jezus stierven. Ze ontslapen in Christus Jezus. De Heer ging niet weg. Als ze stierven, stierven ze in Christus Jezus. In Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dus op het moment dat ze weer teruggebracht worden bij hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Dus dat is een hele bijzondere uitdrukking, hè? Dat gebruikt Paulus wel verder, wel vaker. Dan zegt hij, denk erom, jullie moeten wel weten dat dit een woord van de Heer is. En wat hij nu gaat zeggen, moeten we wel opvatten als een woord van de Heer. Wat is dat woord? Wat heeft de Heer Jezus geopenbaard aan Paulus. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapende beslissing zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden, heb je het weer, die doden die in Christus zijn. Hoeveel doden zijn er in Christus? Heel veel doden die niet in Christus sterven. Maar hier heb je, als je een kind van God bent, dan sterf je in Christus. En die doden die in Christus sterven, zullen opstaan eerst. Dat is een hele aparte groep. Maar zo was het natuurlijk ook bij de Heer Jezus. Hij stond op uit de doden. En de andere doden stonden niet op. Dus hier gaat het om opstanding van mensen die in Christus Jezus zijn. Zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn. Ja, stel je voor dat dat morgen gaat gebeuren, dan leven wij nog. Maar wij zijn ook in Christus. Dan worden we samen met hen opgenomen in de wolken. En in die wolken zal er een ontmoeting met de Heer zijn in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Jongens, beste vrienden, broeders en zusters, dan gaan we hem zien. Dan gaan we hem zien, dan gaan we hem ontmoeten. Dan gaan we zien zoals hij is. Dan zullen we zien dat hij ons gekend heeft, ons leven heeft gekend. En dat hij er altijd bij was met onze worstelingen. met ons klein geloof. Een ontmoeting met de Heer Jezus in de... dat is wat, hè. Met de Heer in de lucht. En we zullen altijd bij hem zijn. Er zal geen scheiding meer zijn tussen hem. Daar gaat het ook om. We zullen teruggebracht, hè, Paulus schrijft hier. En misschien hebben sommigen de Heer Jezus wel gezien, hebben ze hem gesproken. Maar zij zullen met hem teruggebracht worden. We zullen bij hem gebracht worden. En dat is natuurlijk niet om te oordelen. Want als het zo zou zijn zoals het met de Heer Jezus gegaan is, ja, welke mensen in deze wereld hebben gezien dat hij naar de hemel gegaan is? Ik denk niet dat de Israëlieten dat gezien hebben, toch? Ik denk niet dat de wereld het ziet. Als wij ineens weg zijn, dan zullen ze ons misschien missen, maar net als bij de Heer Jezus, toen hij was opgestaan uit het graf, toen hebben ze een leugen verteld en bij onze opstanding zullen ze ook een leugen vertellen, vertelt de Bijbel. Daarom gaat het precies zo, zoals het was bij de opstanding van Jezus Christus. En voor de Heer Jezus was dat een ontmoeting weer met de Vader. Er is die welkom geheten in de hemel, nadat hij het werk volbracht heeft. Hij heeft alles zich, heeft hem aanbeden. Die ene mens, de Zoon van God, daar is alles voor neergevallen, omdat hij het gedaan heeft. Ontmoeting met de Heer Jezus van de in de lucht. Er zijn dus twee, en dat zegt de hele Bijbel door. Dus ik ga daar niet te veel op details op in. Maar ik wil wel zeggen, er zijn christenen, er zijn kinderen van God die verwachten niet een oordeel, maar die verwachten een hemelvaart. Ja? En er zijn christenen, jammer genoeg, die verwachten een oordeel. Maar hoe kan er een oordeel van God komen, dan zou het oordeel over de Heer Jezus niet volledig zijn geweest. Als er nog zonden van ons blijven te oordelen, dan heeft de Heer Jezus niet al mijn zonden gedragen, toch? Dat kan niet. Je moet er even over nadenken. Daardoor moet uw hart in bewondering komen voor de Heer Jezus. Dat hij dat heeft gedaan. Al mijn zonden in zijn lichaam gebracht heeft op het hout. En dan, en Paulus schrijft erover. Hij zegt, kijk, er zijn mensen in deze wereld, dat hoort Israël ook bij, die de Heer Jezus verwachten voor het eerst. Of die hem helemaal niet verwachten, die er helemaal geen rekening mee houden, die zegt, die komt niet. Maar er is ook een groepje en die zegt, ja, ik heb de Heer Jezus al ontmoet bij het kruis. En nu verwacht ik niet meer dat hij om mijn zonde te oordelen. En nu verwacht ik niet dat hij komt om mijn zonde te veroordelen. Maar nu verwacht ik, nu ga ik uitzien naar een komst van Jezus. Het is Advent waarin hij mij verlost van mijn lichaam. Van die zonde die nog in me woont. Wanneer mij een ander een verheerlijk lichaam zal geven. Dan word ik bevrijd van alles wat dit lichaam nog in mij doet. En met mij doet. Dat. We gaan ervan lezen in Hebreeën 9. Hebreeën 9. Kijk maar eens hoe duidelijk, ik zou nog meer teksten kunnen aanhalen, maar dan hebben we echt een Bijbelstudie vanavond en dat ga ik niet doen. Want ik wil zo graag dat dat vastigheid wordt, zoals dat ook bij de Thessalonicenzen, de mensen in Thessaloniki, vast dat ze wisten dat hij ons verlost van de komende toorn. Dat betekent dat hij ons verlost voordat die toorn komt, want die komt eraan. Hebreeën 9, vers 26, ik begin bij het tweede gedeelte van vers 26. Let op, dan heeft Paulus eerst, of de briefschrijver, eerst uitgelegd dat de Heer Jezus de zonde heeft gedragen, dat hij die van ons heeft overgenomen, dat hij het lam is, dat hij eens en voor altijd voor ons gestorven is, dat we door de wil van hem zijn geheiligd, omdat hij gezegd heeft, ik ben gekomen om uw wil te doen. Dus het offer is klaar, hè? Het offer is klaar. We zijn gereinigde mensen voor God. Door het offer van de Heer Jezus. Dat gaat hij zeggen. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Dat is met kerst. Dat denken we een beetje aan de Heer Jezus geboren om door zijn lichaam eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Dat is de eerste keer dat Jezus werd geopenbaard. Als een heiland door God. Als degene die onze zonde droeg. Hij is eenmaal, dat is gebeurd, dat is voltooid verleden tijd. Hij is eenmaal om de zonde teniet te doen, door het offer van zichzelf, bij de voleinding van de eeuwen geopenbaard. Dat klopt, hè? Dat is gebeurd. Vers 27. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Er zijn dus mensen die moeten sterven. En die sterven niet in Christus Jezus en dan volgt het oordeel. Zo zal ook Christus, en dan pakt de schrijver weer terug op dat eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen, dus heeft hij hier over die groep mensen. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde. Dat betekent in heerlijkheid. Niet als een gewoon mens, niet als een mens die vermoeid is, niet als een mens die het kruis kon dragen. Maar als de schepper van hemel en aarde, als de Heer der Heren, waar iedereen voor zal neervallen, tweede keer zonder zonde gezien worden, door wie? Door hen die hem verwachten voor tot zaligheid of tot hun verlossing. Hij verlost ons van de komende toren. En die groep mensen, die mensen in Thessalonicense, die verwachten Jezus om hen te verlossen. Hen te bevrijden. Niet van hun zonde, niet van hun schuld, maar uit deze wereld waar het onmogelijk was haast voor hen om te leven, om hen daarom te bevrijden. Zonder zonde gezien worden. Door hen, dus een hele bijzondere groep mensen. Niet zonder zonde, niet zo gezien worden door deze wereld. Hij komt ook voor deze wereld. Hij zal in grote majesteit en heerlijkheid gezien worden. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus ontmoet. Hij heeft mijn zonde gedragen, hij is de heilige van God. God heeft hem de hemel binnengelaten, God heeft hem weer in het vaderhuis gelaten. En als ik daar geweest ben, zegt hij, dan kom ik terug en dan ga ik jullie. Hij heeft het niet tegen de Joden gezegd, maar dat tegen zijn discipelen. Als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug en dan zal ik jullie tot mij nemen. Er zal een ontmoeting met mij zijn in de lucht en zo zullen jullie altijd bij me zijn. Weet je, dat staat precies tegenover datgene wat Jezus gezegd heeft in Johannes 14. Daar zei hij, ik heb tegen jullie gezegd dat ik wegging. En nu zijn jullie verdrietig. Nu wordt je hart daardoor ontroerd. Maar wees maar niet ontroerd, want ik kom terug en ik zal jullie tot me nemen. Er zal ontmoeting met mij zijn in de lucht. En zo zullen jullie altijd en eeuwig bij mij zijn. Je zult me niet meer missen. Je zult geen moment meer kennen dat je denkt, Heer Jezus, ik ben van u afgedwaald. Je zult geen moment meer kennen dat je hart zo verlangt naar gemeenschap met hem. Dat je daar zo om bidt, want je hebt die gemeenschap. Je kunt geen minuut meer buiten hem. Hij is alles in je leven. Hij is er voor je. Hij is naast je. Hij is in je. Dat. Eerste keer, de eerste is een uitzien dus naar de komst van een zaligmaker van een heiland. En er is geen groep mensen in de wereld dan alleen christenen die daarnaar kunnen uitzien. Om uit te hemelen, dus zo staat het hier in de Thessalonicense brief, die hij uit de dood heeft opgewekt en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Weet je, deze mensen keken niet horizontaal, maar ze keken verticaal. Als het moeilijk was, dan keken ze naar Jezus. En ze verwachten dat hij elk moment zou kunnen komen. En weet je wanneer die verwachting, wanneer u die verwachting heeft, wanneer ik die verwachting heb? Als je vervuld bent met de Geest van God. Want de Geest en de bruid die roepen kom. Moet niet denken als we vervuld worden met de Heilige Geest, dat er allerlei dingen om ons heen gaan gebeuren die onnatuurlijk zijn. Als we met de Geest van God worden vervuld, wordt vervuld met de Geest, dan ga je zingen in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat, ja? Vervuld wordt met de Heilige Geest, met kracht in je werk, dan ga je anderen vertellen over Jezus. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan zegt de Geest en de bruid zeggen, kom. En dan zegt Jezus, ja, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Nou snap ik wel een beetje dat spoedig in hemelse taal een beetje anders is dan onze tijdtaal. Maar voor God is dat toch heel spoedig. En misschien maakt u deze kerst niet eens mee. Wat heeft u een echte ontmoeting met Jezus gehad? In de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Wat een vloed van genade. Wat een hemelse blijdschap. Welk een vreugde zal dat wezen. Eeuwig hem ten eigendom. Maranatha blijft ons wachtwoord. Ja, Heer Jezus. Kom. Amen. We gaan samen danken. Heer Jezus, we danken u voor wie u bent en ook voor wat u hebt gedaan. We zijn zo vaak nog zo kleingelovig, dan denken we dat we zelf nog iets moeten doen, iets moeten toevoegen omdat u het niet helemaal volbracht hebt. Maar Heer, het is uw verlangen geweest en u heeft dat tegen de Vader gezegd, ik wil dat daar waar ik ben, dat daar ook zij zijn die u aan mij hebt gegeven, omdat ze me zullen zien. In heerlijkheid, omdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Heer, daar verlang ik naar. Dan zijn we eindelijk af van dit aardse bestaan, waarin nog zoveel zonde de bovenhand hebt, zoveel verkeerde gedachten. Dan zijn we bij u. Dan zullen we niet alleen door geloof leven, maar ook omdat we u zien, Heer Jezus, zoals u bent. En dan zal onze dank, Heer, dan zal er aanbidding zijn voor u. Want er is niemand anders waar wij onze aanbidding zo aan kunnen geven als het Lam van God, die ons lief heeft, die ons heeft gekocht, die ons heeft betaald. En zal wie klinken van de aarde en van onder de aarde en uit de zeeën vandaan, hem die ons lief heeft en ons heeft gekocht met zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot priesters voor zijn God, koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Kom, Heer Jezus, alstublieft, kom. Amen. We gaan zingen lied 784, eerste, tweede en derde couplet. En de collectebus is bij de uitgang, hè? Daar wou ik eventjes op wijzen. 784 vers 1, 2 en 3. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun, zijn eeuwige armen waar ik veilig op leun. 784 vers 1, 2 en 3 en naar de zegenbeden vers 4 en 5. 784. De Heer is mijn licht. Als u kunt staan mag u daarbij staan, maar u mag ook blijven zitten hoor. Kijk maar of het lukt. 784. ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij jullie in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij of zij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen, gratis en voor niks. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met ons allemaal. Amen. Vers 4 en 5 van hetzelfde lied. Iedereen wel thuis en God zegen toegewenst in de goede jaarwisseling en hele fijne en gezellige en gezegende kerstdagen.